Zoals u weet mogen er geen persoonlijke vragen worden gesteld. Alle andere vragen zijn welkom. Zijn er schriftelijke vragen?
Er zijn wat vragen over de evolutie ja, binnengekomen. Sommige theosofen stellen, de mens is niet het eindproduct van de reeks van plant- en diervormen, want er is een heel duidelijke kloof van het zelfbewustzijn. Dit is aanwezig of het is er niet, en het verschijnt niet in stadia. Is dat juist?
Ja. De spreker die dit behandeld heeft, meent dat hij deze stelling niet zonder meer kan onderschrijven. Het is heel waarschijnlijk dat er nog een nieuwe levenscyclus op deze aarde zich zal voltrekken, nadat de mensheid dus voorbij is gegaan. Zoals er ook in het verleden beschavingen zijn geweest van soorten die op dit moment niet meer in de zin van bewuste individuen bestaan. In zoverre is het juist. Je kunt niet zeggen dat er een kloof is in zelfbewustzijn. U vergeeft mij, ik moet de gegevens ook van elders halen. Een plant heeft een beperkter bewustzijn, natuurlijk, dan een dier. Bij de plant is de emotie, zeg maar, 99% van het denken. Bij het dier is de emotie ongeveer 65% van het denken. En bij de mens is dat ongeveer 40%. We kunnen ons een ontwikkeling voorstellen waarbij een absolute harmonie ontstaat tussen gevoel en denken en beiden tezamen bepalend zijn. Maar gezien de kwaliteiten van het menselijke ras is het niet zo gemakkelijk aan te nemen dat het deze trap bereikt binnen een afzienbare periode. Nou, als je daar nog 10 miljoen jaar tegenaan gooit, dan kan natuurlijk alles. Maar als je dat in een paar honderdduizend jaar wilt zien, lijkt het me onwaarschijnlijk. Al dus sprak de voorgaande spreker tot mij en ik heb het u zo goed mogelijk doorgegeven.
Ook stellen sommige theosofen, de geest heeft zich niet zoals stof opwaarts ontwikkeld, maar heeft zich ingewikkeld in de stof. Een evolutie die parallel loopt met de evolutie van de vorm in de natuurrijke is daarom verkeerd.
Wanneer wij uitgaan van het standpunt dat de geest ontstaan is op het ogenblik dat een verschil tussen het ik en al datgene dat niet ik was tot stand kwam, mogen we inderdaad stellen dat van daar af een, als u wilt, afdaling, een uitbreiding heeft plaatsgevonden waarbij vormregistraties uiteindelijk een grote rol speelden. Het eindproduct daarvan is inderdaad tot nu toe dus de menselijke vorm geweest. Maar de geest kan leren dat deze menselijke vorm werktuig is en niet bepalend voor het ik. Op het ogenblik dat dit besef bereikt wordt, is de geest dus niet meer ingewikkeld in de stof. Het voertuig mag nu eenmaal de bestuurder niet bepalen. En de mensheid heeft dit stadium nog niet bereikt. Maar er komt een ogenblik waarin de bestuurder het voertuig bepaalt, de vrijheid heeft om het te verlaten op het ogenblik dat het hem niet dienstig kan zijn. Wanneer dat bereikt is, dan hebben we nog wel degelijk een stoffelijke belichamingsmogelijkheid, maar daarnaast de absolute vrijheid van de geest. En dit is volgens mij bereikbaar. Alweer mede namens voorgaande spreker.
Bestond een plant reeds als astraal organisme voordat ze er is als stoffelijk organisme?
Nee, zo kun je dat niet zeggen. Een plant is een stoffelijk organisme of levensproces dat oorspronkelijk van buitenaf is opgebouwd. Er is echter een mogelijkheid om je daarmee te identificeren. De geest, of zo je wilt, de ziel, leeft bij een plant echter niet in de plant, maar bevindt zich daarnaast en is gebonden met de levensstromen en processen van de plant. De plant kan zich verder ontwikkelen en variëren, maar dit wordt grotendeels door de soort bepaald en niet door de geest die in de plant zelf aanwezig is. Je zou dus moeten stellen dat het plantaardig leven van buitenaf, zeg maar door groepsgeesten, geregeerd wordt en dat het deel zijn van deze groep een binding in kan houden aan de plant, maar een zeer beperkte vrijheid van eigen reactie toelaat. Is dit voldoende?
Wat is er voorrestelijk tegen piramide-energieën te zeggen wat betreft genezende krachten?
Ervoor is te zeggen dat zonder omstandigheden inderdaad werken. Er tegen is te zeggen dat veel van de mensen die proberen ermee te werken het averechts verkeerd doen. Je zou dus kunnen zeggen, piramide-energieën op zichzelf bestaan, al zijn ze zeker niet zo sterk en omvangrijk als sommigen graag zouden zien. Ze gelden verder niet voor alle materialen gelijk en ook niet voor alle piramides. Anders gezegd, materiaal dat gebruikt is plus wanddikte zijn bepalend voor de concentratie die op een brandpunt in de piramide ontstaat. De werking is dan grotendeels beperkt tot het brandpunt. Er is meestal een tweede brandpunt dat zich onder de piramide bevindt, wel op dezelfde afstand als van de basis van de piramide tot het brandpunt in de piramide gerekend wordt. Piramide-energie kun je gebruiken, maar ik zou zeggen niet voor de geneeskunde in de eerste plaats. Daar zijn andere en eenvoudige werkwijzen voor denkbaar. Piramide-energie omvat niet alleen levenskracht, maar heeft daarnaast ook bepaalde invloed op de aura en zelfs op bijvoorbeeld levenslichaam en mentale en geestelijke processen. En dat is zeer sterk van de persoon zelf afhankelijk, zodat in geneeskunde de toepassing daarvan op zijn minst genomen twijfelachtig zal blijven. Is dat voldoende?
Waarom heeft God het principe van celdeling en groei in het lichaam ingelegd?
Zodra ik zover ben dat ik hem kan begrijpen, zal ik proberen hem die vraag namens u te stellen.
In hoeverre, hoeveel en hoe worden ervaringen uit vorige levens op de hersenen van het huidige lichaam afgedrukt?
In hoeverre? Over het algemeen als emotie en daarnaast dus bij de incarnatie ook nog op basis van genetische keuze. Dus je kiest voor die eigenschappen die eigenlijk al een beetje bekend zijn vaak. De invloed van vorig bestaan kan het best omschreven worden als een opgedane reeks ervaringen die een onderbewuste oriëntatie betekenen ten aanzien van de nu bestaande ervaringen en waarnemingen. Is dit voldoende?
Vindt dit afdrukken ook in de eerste maanden al van de embryonale fase?
Het afdrukken zal gemeenlijk eerst plaatsvinden wanneer dus voldoende hersenweefsel is gevormd. Nou, dat wil zeggen dat we dan toch ongeveer in de derde maand moeten zijn, dat dan de hersenontwikkeling pas enigszins redelijk begint te worden. Wil je werkelijk uitvoerige ervaringen vastleggen, dan zou je dat in de zevende tot achtste maand moeten doen.
Waarom spreekt men van evolutie en bewustwording als het beginpunt en het eindpunt hetzelfde zijn, namelijk het oneindige zelf?
de tijd bestaat, waarom dus nog klokken gebruiken?
Mag ik een vraag stellen?
Jazeker.
Incarnatie, is dat een feit aangenomen? Bestaat dat?
Incarnatie en reïncarnatie bestaan.
Op grond waarvan?
Ze bestaan op grond van de noodzaak tot ervaring die een ego bezit. En zij zijn bepalend voor eventuele reïncarnatie wanneer dus de bewustwording, oftewel de ervaring opgedaan in één leven, niet voldoende is om op grond daarvan een bewust geestelijk bestaan te continueren.
Hoeveel incarnatieperioden zijn er mogelijk? Laten we zeggen, ik ben de tweede generatie nu. Hoeveel gaan er nog achter mij? 2, 3, 1?
Dat ligt sterk aan uzelf.
Oké, ik kan het zelf niet bepalen.
U kunt het zelf niet bepalen,
nee, maar u kan het wel bepalen
met uw stoffelijk bewustzijn.
Ja, dat is waar.
Maar u hebt geestelijk, hebt u het zelf dus bepaald en door de wijze waarop u ervaringen in dit leven verwerkt, bepaalt u wat de betekenis van dit leven geestelijk voor u is. En dat zou dus in kunnen houden dat als u het verkeerd hebt gedaan, dat u nog wel zo'n 60 keer terug op het matje moet komen.
Maar wanneer heb ik het goed gedaan?
Dan is het heel goed mogelijk dat u zegt blij dat ik van die rotzooi af ben. Een gevoel dat dus bij de geest toch prevaleert na de overgang, wanneer ze eenmaal bewust terugkijkt naar de wereld en haar ontwikkeling.
Ja.
Zijn mentaal en astraal lichaam van meet af aan in de evolutie aanwezig, of worden zij later aan de hand van ervaring in de stof gevormd?
Een astraal lichaam kan alleen daar ontstaan waar een vorm aan het ik-bewustzijn is toegevoegd. Over het algemeen gebeurt dit dus eerst nadat geleefd is in een vorm die een mate van zelfbeschouwing of zelferkenning bezit.
En ontstaat dit astrale lichaam dan gemeenlijk vlak voor de geboorte?
Het astrale lichaam ontstaat niet, het groeit. En over het algemeen wordt het ik-besef in de geboorte nog zeer beheerst door vorige invloeden, daarnaast overspoeld door enorm sterke lichamelijke ervaringen. De praktijk wijst uit dat een astraal voertuig dat je als lichaam kunt aanduiden over het algemeen pas ontstaat in derde of vierde levensjaar. Over het algemeen, uitzonderingen bestaan. Oh ja, het mentaal lichaam. Nou, het woord zegt het al. Een mentaal lichaam is een lichaamsprojectie, of beter gezegd een ik-waan of ik-voorstelling, die op grond van de mentale werking en proces ontstaan is. Er moet dus eerst de mentale werking en een reeks processen zijn voordat een dergelijk voertuig aanwezig kan zijn.
Waar in de evolutie is voor het eerst van hersenen sprake? Loopt de omvang der hersenen synchroon met toename van herseninhoud, of beslist niet?
Ja, de hersenen, ze is eigenlijk in de eerste, zeg maar, vissoorten, is ze voor het eerst ontstaan, primitieve soorten, die hadden een soort hersenen. Dan gaat het verder, en naarmate de landdieren dus de overhand krijgen op het land, begint met de longvis, maar dan krijg je dus langzamer zeker de warmbloedige vertebraten en de koudbloedige vertebraten eerst natuurlijk, en die hebben ook hersens, en die hersenmassa neemt toe naarmate dus de warmbloedigheid toeneemt. En dan krijgen we dus te maken met een zeer behoorlijke herseninhoud, tot op deze dagen toe, waarbij moet worden opgemerkt dat het gebruik daarvan over het algemeen te wensen overlaat.
Heel goed.
Waar komt het begrip erfzonde eigenlijk vandaan? Heeft het iets met erfelijkheid, met genen te maken?
Oh, erfzonde is een term die we vreemd genoeg bij bepaalde mystieke richtingen aantreffen in de voorchristelijke periode. Daarna, dus in het Judaïsche moet ik erbij zeggen, daarna dus steeds sterker zien worden in het christendom, naarmate de behoefte de mens van zijn zondigheid te overtuigen groter wordt. Het begrip erfzonde is afgeleid van de zondeval van Adam en Eva, waarbij je ziet waartoe een appel kan voeren. Althans, als het een appel geweest is, want er zijn ook strijdvragen over. Maar het begrip erfzonde dus ontstaat dan omdat deze schuld zou gelden voor Adam en Eva en hun nageslacht. En via Adam en Eva zouden wij dus alle familie van elkaar zijn. En daardoor deel hebben aan deze zonde, die wij dus geërfd hebben van de eerste mens. Vandaar de erfzonde. Maar ik moet daaraan toevoegen dat er een periode is geweest waarin menige priester en bisschop zijn erf heeft verfraaid, dankzij de wijze waarop hij de erfzonde wist exploiteren.
Waarom is bij het Wessak gebeuren, zoals nu plaatsvindt, de volle maanstand belangrijk?
De volle maanstand op zichzelf is niet zo belangrijk. Maar om te begrijpen waarom zij een grote rol speelt, moet men teruggaan tot ongeveer zeg 7.000, 8.000 jaar tot 10.000 jaar geleden. In deze tijd was de maan dus een zeer belangrijke godheid en representeerde zowel de groeiprocessen in de natuur en in de mens, als ook het geweld en de rechtvaardigheid. U kunt dit nog terugvinden in de historie bij bepaalde maangodinnen. Bijvoorbeeld Isis komt voor als de strijdster en als de alherende. Ishtar komt voor als de verschrikkelijke en de zegenende. En zelfs Kali komt voor als Kali Durga, de chaos en de vernietiging, maar ook Kali, de beschermster van het gezin van de bastel. Die maan is dus erg belangrijk geweest en de volle maan was de representatie van de totale kracht. Deze totale kracht wordt dus door haar uitgebeeld en het ervaren van die kracht, plus nog eventueel bij stoffelijk aanwezigen de invloed die zij op de psyche mede kan uitoefenen door haar gepolariseerd licht, heeft ertoe geleid dat men dus deze volle maan heeft aangehouden. Men mag echter niet vergeten dat de Wessak-bijeenkomst al teruggaan tot voor Christus.
Zijn hoge krachten als Shankara en Ramana de Maharishi ook regelmatig aanwezig bij dit gebeuren? Of zijn ze zozeer ontstegen aan alle dualiteit dat ze zelfs daar als een individu niet meer aanwezig zijn?
Wie kan zeggen wat een individu is? Wij allen zijn deel van een geheel. En of wij dit nu beseffen en ons als deel van dit geheel manifesteren, of het niet beseffen en ons manifesteren als onszelf alleen, is voor de beschouwer geen verandering. Blijft één en hetzelfde beeld. Maar de geest die eenmaal de vrede en de eenheid heeft gevonden, zal ook wanneer deze zich manifesteert, tijdens een Wesakfeest of bij andere gelegenheden, dus de representant blijven van dat deel van de totaliteit waarin hij leeft en waaruit de totaliteit door zijn wezen functioneert. Spijt me dat ik niet duidelijker kan zijn.
Is de ODV bij zulke gelegenheden, ook eventueel bij sterfgebeuren, voltallig aanwezig?
Dat durf ik niet te zeggen. We hebben degene die bij ons voeren nooit geteld. Maar ieder die zich betrokken voelt bij het gebeuren is aanwezig. En ik neem aan dat dat voor de meerderheid van de ordeleden wel zal gelden, zeker in de geest. Voldoende?
Ons zintuigelijk systeem werkt als een filter. Is dit langs erfelijk evolutionaire weg zo ontwikkeld?
Waar de mens zich ontwikkeld heeft en in zijn ontwikkeling zijn zintuigelijkheden heeft aangepast aan de behoeften van zijn leven, onder andere de instandhouding daarvan, etc., kan worden gezegd dat het filter dus door de omstandigheden, dus de reactie van de mens, wordt bepaald. Voorbeeld, zeelieden, maar ook bijvoorbeeld indianen, bedouinen, mensen die dus grote afstanden overzien, zijn over het algemeen verziend. Wanneer ze echt de gezonde ogen hebben, hebben ze een zodanig aanpassingsvermogen dat ze toch niet bijziende zijn, maar terug kunnen komen tot een focus op een normale kleine afstand. Deze ogen hebben dus een ontwikkeling doorgemaakt die en toch enigszins doet verschillen van bijvoorbeeld de stadsmens of zelfs de boer die in een gebroken landschap leeft. Als u zich dit realiseert en u daarbij verder realiseert dat degene die jong naar zee gaat dezezelfde ontwikkeling van zijn gezichtsvermogen doormaakt. Dat geldt voor zeg maar 80 van 100. Dan blijkt eruit wel dat dus die zintuigelijke filter mede door omstandigheden wordt bepaald. Een ander voorbeeld. U bent selectief doof voor een aantal toch wel zeer storende geluiden in uw omgeving. U ontwikkelt deze doofheid in betrekkelijk geringe tijd, 1 à 2 jaar. Het betekent niet dat u werkelijk doof bent, maar alleen dat u bepaalde geluiden niet meer toestaat volledig tot uw bewustzijn door te dringen. Dat is dus ook een filter. Het ontstaat door omstandigheden plus uw reactie erop. Dan moeten we dus aannemen dat dit filter altijd bestaat, omdat de levensomstandigheden invloed hebben op het gebruik dat van zintuigelijke mogelijkheden wordt gemaakt en daarbij ook op de ontwikkeling daarvan en de wijze waarop een mens dus daaruit zijn gegevens kan ontnemen. Voldoende?
Er zijn geen schriftelijke vragen meer over het onderwerp.
Oh, ik dacht dat we die al een paar keer niet hadden gehad. Neemt u mij mijn onbegrip niet kwalijk, ik ben misschien toch. Goed, zijn er nog andere mondelinge vragen of schriftelijke vragen?
Ja, als ik vragen mag, ik zou graag iets meer willen weten over dat idee van die filters. Ik ben jong naar zee gegaan en al dat soort toestanden. Ja. En verder ben ik in één hoor doof geworden door de oorlog,
ja,
en al dat soort dingen. Heb ik nu een filter die me afscheidt van de wereld? Of wat voor filter heb ik?
U hebt nooit een filter dat u afscheidt van de wereld, maar u hebt wel degelijk een filter dat uw beleving van de wereld beïnvloedt. Bijvoorbeeld, u bent doof of aan één oor doof.
Aan één oor is net geconstateerd.
Ja, aan één oor bent u bijna volledig doof, het andere niet volledig. Maar, neemt u me niet kwalijk.
Sorry.
Maar dat impliceert dus dat het stereofoon horen, wat voor een ander normaal is, voor u niet bestaat. Ook al hebt u daarvoor aanpassingen doorgemaakt, waardoor het u niet te veel stuurt. Maar bepaalde finesses ontgaan u. Dat laat ik aan uw eigen oordeel over. Maar ik zeg u alleen, bepaalde finesses ontgaan u dus. U bent echter wel waarnemingsgeconcentreerd. Daardoor zult u dingen opmerken die aan een ander voorbij gaan. Er is dus een verschuiving gekomen ten aanzien van uw vroegere norm.
Dat is één. Dan gaan we terug op het zeemanschap. Ik ben als jong marine officier naar zee gegaan. En ik heb met commandant van mij erbij geweest, anders de zee heb ik helemaal volledig doorgemaakt. En dan komt het vers zien en dat bij elkaar halen. Als het dan wordt zo mogelijk zijn, klaar.
Dat verziend zijn is een kwestie van het concentreren onder meer op de horizon. Dat was vroeger nog belangrijker dan in deze dagen. Wat betreft het oriënteren, je moet kaart lezen bijvoorbeeld. Je moet de koers uitzetten. Het resultaat is dat je dus op een leesafstand werkt. Door het voortdurend wisselen van de afstand waarop je geconcentreerd visueel bezig bent, krijg je een eenvoudige aanpassing onder meer van al die spiertjes die er zitten. En tenzij je een hoge spanning van oogvocht krijgt, is het aan te nemen dat deze flexibiliteit bewaard blijft, meestal tot op latere leeftijd. Het kan tot 60, 65 jaar gaan zelfs.
Nee, ik ben ook vlieger geweest. Ik wil afstand zien. Wordt gemijnd zien. Wat sta ik u op voor?
Daar heb ik geen antwoord op.
Als zijn dat net
ik ben niet uit een tijd waarin de mensen zal zagen vliegen.
Nou, dat was geen tijd om te vliegen. Ik ben oorlogsvlieger geweest. Ik ben marineofficier geweest en al dat soort toestanden. Maar mijn vragen zijn, dus gewoon zou het dit, of wat ik net gezegd heb, het versie enzovoort, het gehoor enzovoort.
Hetgeen daarover gezegd is, was naar ik mijn duidelijk genoeg. Een zuiver persoonlijke vraag mag ik niet beantwoorden.
Dat is waar, sorry.
Ik heb dat alleen benaderend gedaan, en in algemene zin. Maar het antwoord op uw vraag is en moet blijven dat u, doordat er veranderingen zijn opgetreden in uw activiteiten en omstandigheden, veranderingen hebben plaatsgevonden in uw zintuigelijke waarnemingen, dat zelfs in deze periode door de verandering van uw concentratie ook nog veranderingen zich afspelen in wat u placht aan te duiden als filters. Dit is voor elke mens hetzelfde wanneer gelijke omstandigheden optreden, aangenomen dat de basiskwaliteiten dus genetisch aanwezig zijn en niet verder beschadigd werden.
Dank u.
Ik heb een vraag. Waarom legt de mens vaak de verantwoording voor zichzelf bij een ander?
Dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Ik geloof dat het antwoord dit is. De mens is bang voor de verantwoording die hij op zich moet nemen. Wanneer hij zichzelf aansprakelijk stelt voor al hetgeen hij doet en laat. Toch is die aansprakelijkheid in feite wel aanwezig. Door echter nu een ander daarbij te betrekken, kun je voor jezelf een verantwoording afwijzen en daarbij misschien ook onaangename belevingen of ervaringen grotendeels uit je bewustzijn bannen. Bekende dingen die in deze dagen zeker weer ter sprake zijn gekomen. We hebben het niet gewoest. Het was waar. En ze wilden het niet weten. Ze zouden het misschien hebben kunnen weten. Maar de verantwoordelijkheid voor hun leven lag toch bij degenen die die verantwoording voor zich opeisten. En dan hadden ze dus zelf niet te denken. En in Nederland is het precies hetzelfde. Mensen denken niet na. Wanneer we horen hoe vijandschap in feite in deze dagen nog wordt gepredikt, in zeer algemene termen vaak. Of u nu gaat naar Irak, Iran, of dat u gaat kijken naar bepaalde herdenkingen in deze dagen, of u bezighoudt met de liberale Labour en zo in Engeland, dan moet u wel tot de conclusie komen dat de ander in feite bestaat om jou te ontlasten van de verantwoordelijkheid die je anders niet zou kunnen dragen. Vandaar ook dat zoveel mensen zich vastklampen aan de schrift, aan schriftelijke bevelen, aan wetten en wetboeken, en wat iets meer zij, reglementen. Hierdoor worden zij ontheven van de noodzaak een beslissing te nemen en voor de gevolgen daarvan in zelf in te staan. Is dit voldoende?
Is het eigenlijk zo dat de vraag om ook te zeggen op uw antwoord dat veel mensen graag hun angsten koesteren?
Mensen koesteren hun angsten niet graag. Dat is een misvatting. Maar mensen gebruiken hun angsten graag om daardoor voor zichzelf een situatie te creëren die aanvaardbaarder is dan zij bij een ontzeggen van die angsten ooit zou kunnen zijn. Er zijn mensen die vrezen om zieker te worden, maar die gelijktijdig vrezen om gezond te worden. Want zieker worden zou betekenen afstand doen van delen van het leven die ze aanvaardbaar vinden. Maar beter worden zou betekenen weer voor jezelf op moeten komen en niet een voortdurend beroep kunnen doen op anderen. Ik zeg niet dat het bij iedereen zo is, maar het komt vaak voor. Je kunt niet zeggen mensen koesteren hun angsten, maar ze exploiteren ze. Misschien is dat een juist blijk. Mag ik aannemen dat alle vragen beantwoord zijn?
Ik heb nog een vraag. Uw voorganger had het over evolutie en daarin zat dan ook een onderdeel van reïncarnatie. Dus om weer feiten op te nemen en ervaringen op te doen. Nou heb ik hier een vraag over. De mens heeft vaak een slecht stervensuur. Is dat een onderdeel van die ervaring?
Zover mij bekend is het slecht stervensuur het resultaat van het uiteindelijk erkennen en aanvaarden van de inhoud van eigen leven. En de angst voor het onbekende, waarin men vreest dat men dus alles zal moeten uitvoeren.
Nou, dan legt u het op het geestelijke vlak neer, maar als iemand met kanker sterft en daar een hele slechte situatie door heeft, dan vraag ik, is
dan
dat een...
Dan zouden we ons af kunnen vragen of daarbij de incarnatie direct of indirect mee bepaald is. En wanneer we uitgaan van het standpunt dat zeer zeker de ontwikkeling van kankers mede door psychische factoren bevorderd worden, dan moeten we zeggen, dus de psychische houding speelt een rol. We moeten daarnaast zeggen, er is waarschijnlijk gekozen voor iemand die genetisch dus een zekere zwakheid had. Het zogenaamde cancer prone zijn kan namelijk erfelijk worden overgedragen. Dan moeten we ons verder realiseren dat de leefwijze ook van groot belang is. Er zijn mensen die roepen uit, ja, door het roken ontstaat longkanker. Dat is onjuist. Men moet zeggen, door het roken kan longkanker ontstaan. Men mag het dus niet als een zekerheid poneren, wat men vaak doet. Je kunt niet zeggen, bepaalde voedingstekorten zullen bijvoorbeeld maagkankers doen ontstaan. Maar je kunt wel zeggen dat wanneer een zwakte aanwezig is, een onmatige, onevenredige voeding met te veel zuren en dit en dat, dus aanleiding kan zijn tot woekeringen in de maag, waarbij deze woekeringen verder geïrriteerd vaak zich ontplooien als kwaadaardige woekeringen. En zo zouden we dat over al die soorten, er zijn er zoveel, kanker dus kunnen zeggen. Met andere woorden, de keuze houdt de mogelijkheid in, maar niet de onvermijdelijkheid. De onvermijdelijkheid ontstaat eerst wanneer men met een lichaam waarin deze mogelijkheid sterk aanwezig is, op een verkeerde wijze omspringt en daarbij bovendien vaak psychisch voor zichzelf disharmonische situaties creëert, waardoor men bovendien nog ergernis, verteer van levenskracht, etc. aan de mogelijke oorzaak toevoegt. Eindconclusie. Je kunt niet zeggen dat kanker of andere vormen van sterven die onaangenaam zijn, op lichamelijk terrein althans, alleen door de keuze van reïncarnatie tot stand zijn gekomen. Wel kunnen we over het algemeen zeggen dat bij de keuze die is gedaan, kennelijk een verdere ontwikkeling volgens de geestelijke noodzaak niet heeft plaatsgevonden. Dat dit resulteert in een lichamelijke situatie waarbij alsnog deze ervaringen, zij het dan pijnlijk en zeer intens, kunnen worden opgedaan. Is dit voldoende?
Ja, dank u.
Ja, ik heb nog één vraag. In de voorganger had ik over was ik wel kritisch tegenover het huidige onderwijs. En daar heb ik een wat persoonlijke vraag over, maar het vrije schoolonderwijs of andere vormen van bijzonder onderwijs, valt dat daar ook onder of heeft u daar een mening over?
Mijn voorganger heeft relaties met iemand die vroeger in het onderwijs heeft gezeten. Dat is heel betrekkelijk lang geleden. En dat werkt mijn inziens wel besmettelijk. Mijn persoonlijke visie over het onderwijs is deze. De bestemming van het onderwijs is veranderd. En daarmede heeft het zijn functie moeten veranderen. Maar je kunt niet gelijktijdig kinderen op de meest efficiënte en juiste wijze de kennis bijbrengen die zij maatschappelijk nodig hebben en hun eigen persoonlijkheid laten ontwikkelen. Dit laatste zou alleen mogelijk zijn wanneer de erkenning van noodzaak bij het kind aanwezig is. Dit komt niet zo vaak voor bij het vrije onderwijs, waarbij de kinderen dus in feite zelf hun leerplan voor een groot gedeelte bepalen, is de kans dat dit ontstaat bij degenen die redelijk begaafd zijn aanmerkelijk groter. Hun ontwikkeling en prestatiemogelijkheid is dan eveneens veel beter dan de norm. Daar staat tegenover dat je dan ook met een stel kneusjes blijft zitten. Mag ik een kritiek hebben op het moderne onderwijs vanuit mijn standpunt?
Jazeker.
Ik heb me laten vertellen dat er schoolhoofden zijn die een al te nauwkeurige correctie van werken die te maken hebben met overgang naar een andere school en zo afwijzen, omdat een te nauwkeurig werken van nadelige invloed zou zijn op de reputatie van de school. Kijk, en als dat waar is, ik weet het niet, maar zelfs als het mogelijk is, dan vind ik dat toch wel heel eigenaardig. Dat wil zeggen dat het niet meer gaat om de leerling, maar om de school. Dat het niet meer gaat om datgene wat de kinderen nodig hebben, maar om de mooie gedaante die men aan het onderwijs graag geeft. En als dat het geval is, ik zeg, ik weet het niet, ik hou me daar niet zoveel mee bezig. Maar dan vraag ik me toch wel af of dat nou de goede kant uitgaat. Maar misschien dat het oude mopje gaat gelden. U kent dat toch wel, hè? De fabrikant praat met de pastoor en zegt, ach meneer pastoor, houdt u zich maar dom, dan houden wij ze wel aan. Dan lijkt het mij erop dat een dergelijk onderhoud nu zou kunnen plaatsvinden tussen de onderwijzer en de politicus. Houdt u ze maar dom, dan houden wij ze wel aan. Maar het is aan uzelf te beoordelen of deze visie uit een totaal andere situatie ontstaan ook maar enige basis in de realiteit.
Nou, er zijn andere opinie erbij, hoor, toch een beetje.
Ja, ik durf daar over in uitspraak te doen.
U weet het.
Want wat is Pinter? Ik heb geweerd dat men zelf spreekt over een Pinter Pookje. Ja, dat is dan de laatste. Dan gaan we sluiten.
De voorganger haalde aan.
Sorry.
De voorganger haalde aan dat onder de jonge mensen een toegenomen begaafdheid op het paranormale vlak is. Wat is de bedoeling daarvan? Want ik neem aan dat deze toegenomen paranormale begaafdheid niet voor niets is. Waarvoor gaat ze dienen?
Ik heb het gevoel, dat is niet alleen voor mij zoals u zult begrijpen, dat om in de moderne samenleving tot een redelijk en menswaardig bestaan en tot een beetje medemenselijkheid te komen, het nodig is om steeds meer als het ware achter de uiterlijkheden te zien. Daarvoor is die paranormale ontwikkeling van groot belang. Zij zou dus, ongeacht een onmenselijk wordende maatschappij, de mogelijkheden verschaffen om menselijkheid en medemenselijkheid wederom te introduceren, zonder gelijktijdig de gehele uiterlijke structuur waarop de mensheid toch op het ogenblik grotendeels berust, naar beneden te halen.
Dus Aquarius tijdperk.
Aquarius tijdperk is maar een aanduiding. Maar ja, Aquarius is in voorbereiding al een lange tijd bezig en we komen er steeds dichter bij een volledige werking. En dat impliceert dus dat het langzamerhand afgelopen is met het vissen.
Jammer.
Dat het water in aanbreekt.
Het water.
Ja, waterman is de schenker. En dan geen schenker in de horeca. Dus, goed. U zult me niet overduiden dat ik nu ga sluiten. Daartoe gebruiken we zoals altijd drietal woorden die u mij kunt geven om daaruit een korte improvisatie samen te stellen.
Kraan.
Kraan. Kraan, evolutie, Wessak. Dat is een mooie. Want wanneer de geestelijke evolutie bij Wessak de kraan dichtdraait, blijft er niets over dan verwarring. Wessak, het legendefeest. Waarin de volheid van de kracht op aarde zichtbaar wordt beleefd. En toch tot aanzijn wordt gebracht een beeld van dat wat buiten mensheid toch voor de mensheid streeft. Hoe komt de kracht? Hoe moet ze gaan? Waaruit zal zij eens reizen om toch de grootsheid en de macht van het werkelijk zijn te gaan bewijzen aan dat wat mens zich noemt? Het is als druppelt slechts de kraan, waardoor in vaag en bleek verstaan de mens met God, met Heer en kracht, met almacht wordt geconfronteerd en toch uit zich niet werkelijk ooit beseft en reageert dat wat hem gegeven wordt. Hoe moet je verder gaan? Wat voor verandering breekt baan en zoekt de nieuwe wegen waarlangs de mensen kunnen gaan, waarin de zielen zelf in zegen levend, vol van vreugd, vinden kunnen ware kracht, niet zonde meer op deugd, maar werkelijkheid van ik bestaan, dat in het zijnde op durft gaan, om één te zijn met alle kracht die eens tot aanzien heeft gebracht, dat al wat leeft. Voorwaar geen evolutie die ons een beeld ooit geeft van hoe dit ooit zal gaan. Maar wie als op het Wessakfeest de krachten leert verstaan, hij weet er is één werkelijkheid die telt geen ruimte, telt geen tijd, die telt alleen het één zijn met, dat steeds feller, scherper ook, in alle zijn wordt aangezet tot iedereen ten zich beseft en vrezend soms nog zich verheft tot zoeken naar, beleven van het ene zijn dat alom wordt. Dan staakt de tijd. Dan is niets meer. Dan blijft alleen een werkelijkheid die niet in woorden of een leer omschreven worden kan. Die is het één zijn en het kennen van al wat is, al wat bestaat in ik, dat zelfs als deel van alles in zich geheel nog ondergaat. Ik hoop dat ik daarmee mijn denkbeeld aan de hand van uw woorden en een vrijbare wijze heb opgeschreven. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u een gezegende uitgang, een goede nachtrust. En als u uitgeeft, weet het, u bent bij ons altijd welkom.
Goedenavond.